Volgende week donderdag vindt de Koningsdagreceptie plaats in de Sydney Masonic Center. Ik vroeg de Nederlandse consul-generaal Willem Kozijn wat er allemaal op het programma staat.
Volgende week donderdag hebben wij de jaarlijkse Koningsdagreceptie in het Masonic Center, donderdag 28 april. Dat doen we dit jaar, geef wat extra aandacht aan, want het is om twee redenen. Eén, het is voor ons een jubileumjaar. En ten tweede, het is ook een jaar waarin een groot aantal Nederlandse militairen een dragend signe krijgt van de minister van Defensie. En dat heeft te maken met hun inzet voor vredesoperaties in het kader van de Verenigde Naties. We hebben erover gesproken. Harold Jacobs is de defensieattaché hier in Canberra. Een actief militair. Ik ben zelf ook een aantal jaren militair geweest. En ik vind, we hebben erover gesproken van hoe kun je dat nou het beste doen. En wat je vaak ziet, is dat mensen een dragingssignje eigenlijk gewoon per post krijgen, dus in de brievenbus. Maar er zijn ook heel vaak initiatieven van mensen die zeggen, nou, we willen toch iets meer aandacht aan geven. En we willen dat graag op een of andere manier uitreiken. Daartoe hebben we ook besloten. Kolonel Harold Jacobs, die reikt deze dingen uit in Australië. En ik als consul-generaal in Sydney, ik reik ze uit voor de mensen in New South Wales. Wat er gebeurt is dat deze mensen ten overstaan van een grote groep Nederlanders en andere gasten op de Koningsdagreceptie naar voren wordt geroepen, kort voor een minuut of tien, waarbij aandacht wordt gegeven aan UNIFIL, aandacht wordt gegeven aan het feit dat er Nederlandse militairen zijn geweest die naar Libanon zijn gegaan en die daar zijn ingezet voor een taak die nou anders is dan het gewone dagelijkse leven of het gewone dagelijkse werk. En ik vind dat heel erg belangrijk werk, want ik denk zelf dat heel veel mensen heel weinig weten of niet voldoende weten over deze operatie. En ik vind dat wij van alle militairen die we hebben uitgezonden, die we uitzenden, ook vandaag nog de dag, dat we daar best bijzondere dingen aan vragen. En ik vind dat wij daar als reguliere burgers best wel eens even een keer bij mogen stilstaan. En ik vind dat deze mannen daar een hele belangrijke bijdrage aan hebben geleverd, net zoals alle UNIFIL-militairen. En ik wil daar graag in een groot gezelschap aandacht aan geven.
De betrokkenheid van de Nederlandse UNIFIL'ers was in de eerste helft van de 80e jaren. Meer dan 30 jaar geleden dus. Komen die medailles niet een beetje laat?
Nou, dat heeft ermee te maken hoe je dat beschouwt. Ik denk dat worden vaak na vredesoperaties worden er medailles uitgereikt. In dit geval heeft de Verenigde Naties na een aantal jaren in aanmerking gekomen voor deze Nobelprijs. En op basis daarvan heeft de minister van Defensie toen gedacht van, hey, ik vind het een mooi gebaar om de Nederlandse militairen die bijvoorbeeld UNIFIL hebben geopereerd, hier een extra aandenken aan te geven. En misschien beter laat dan nooit.
Een van de UNIFIL'ers is Arthur Jacobs. Hij vindt het ook wel een beetje laat.
Ja, ik denk dat dat over het algemeen wel de bestemming is die er heerst. De Nederlandse regering heeft denk ik heel lang in een situatie gezeten dat ze niet eens wisten wat ze met Libanon-gangers aan moesten. Zeker niet op het gebied van de nazorg. Ik denk dat het verhaal na de nazorg, zeg maar de beloning, als je van een beloning kunt spreken, in ieder geval de erkenning, heeft nooit hoog op de agenda gestaan. En ik denk dat de reden is geweest waarom dat het zo lang geduurd heeft.
Een van de andere ex-UNIFIL'ers is Henk Haasjes. Hij is vereerd.
Oh, ik ben vereerd. We hadden al twee medailles. Eén van de VN. De VN-medaille voor 100 dagen in oorlogsgebied. Dat is een speciale medaille. En een medaille toegekend aan de Nederlandse regering voor dienen in het buitenland.
Ook Michael Sweekhorst krijgt op die gelegenheid een Nobel-insigne.
Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het UNIFIL-instituut de Nobelprijs had gekregen. Dus toen vroeg ik me ook af hoe is het mogelijk om na 30 jaar te besluiten daar maar iets mee te gaan doen. Dus ja, ik vond het rijkelijk laat, maar ik vond het ook wel grappig.
En Arthur Jacobs is natuurlijk ook van de partij.
Nou, ik heb hem zelf aangezwengeld. Want ik had de ceremonie in Nederland gemist. Ik heb gevraagd aan Willem Kozijn of hij misschien wel zag zitten om die ceremonie hier in Australië te doen. Voor eigenlijk alle Australische Nederlanders die de uitreiking niet konden bijwonen. Of misschien niet eens weten dat er iets is. Dus op zo'n manier heb ik het aangeslingerd. En ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Er is een hoop geheimzinnigheid omheen. Ik geloof wel dat ze er iets van willen maken.
Beter later nooit dus. Toch komen er tijdens de gesprekken wat kritiekpuntjes naar boven. Zoals de nazorg voor de UNIFIL'ers Henk Haasjes.
volgende dag liep ik in een burgerpakje en twee maanden later moest ik spullen inleveren en dat was allemaal afgelopen. Maar helemaal na die tijd helemaal niemand nooit weer wat gesproken. Het was natuurlijk een enorme deceptie. We waren zo getraind en ze waren nog nodig en noem maar op. En in Libanon hebben we elkaar de hand gegeven en zijn vliegtuig gestapt en dat was het einde. In Nederland was helemaal niks. Misschien dat ze nu een beetje gaan oppakken, want je krijgt natuurlijk enorm veel grote groepen ontevreden mensen rondlopen. Er is op dit moment geloof ik een rechtszaak aan de gang van 500 Unifilis die willen staan aanklagen. Maar ja, bij tijden vlagen, dan nou, hij een slaaploze nacht. Ja, dan loop je nog eens een keer een paar dagen weer met je ziel onder de arm. En dan, ik had er een zware periode toen het boek van Raymond Langerhuis uitkwam. Oorlogslyrics, en dat blijkt een boek te weten. Uit het hart geschreven van iemand die in Libanon is geweest. En hij heeft precies bijgehouden wat hij daar heeft meegemaakt, gezien heeft. En het boek gelezen en in twee dagen eruit gelezen. En ik heb contact gezocht met hem en we praten regelmatig. Maar ik bedoel, dan komt het allemaal eens even weer. Maar ik bedoel, voor de rest, ik ben bezig met mijn werk. Ik heb drie, vier man aan het werk op het moment. We zitten op drie plekken, staan we schutting te bouwen op het moment. Ik heb een vrouw, ik heb mijn kinderen, mijn huis. Ja, jongens, PTSD, ik heb er even geen tijd voor.
Michael Zweekhorst vindt echter dat er redelijk vaak aandacht aan werd besteed en dat dat ook nodig was.
Ja, goed, ik heb zelf erg last van gehad en ik heb ook de noodzaak niet gehad om nazorg te krijgen. Maar het viel mij juist op dat er toch wel wat aandacht aan werd besteed. Ik heb af en toe, niet heel vaak, eens een keer een bericht ontvangen van hoe je er zeg maar psychisch voor staat en of je behoefte hebt aan een counseling en dat soort support. En dat is toch wel over de jaren heen een paar keer langsgekomen als een offer waar ik dan zelf niks mee heb gedaan. En ik geloof dat er één of twee keer een reunie is geweest in Nederland. Daar ben ik ook niet naartoe geweest. Ik heb die behoefte niet zo. Ik weet niet of het veel is, maar wat mij wel opviel is dat met enige regelmaat er wel een bepaalde supportoptie werd aangeboden. Dus dat vond ik op zich wel positief. Of dat genoeg is voor degene die het echt nodig hadden of hebben, dat valt moeilijk te beoordelen natuurlijk. Ik denk dat over het algemeen dat soort dingen altijd te laat komen. Het is niet zoiets dat je een soort exit gesprek hebt gehad. Nadat je terug bent, met daarop een lijstje met nummers krijgt en opties om het zelf op te zoeken. Dat had misschien beter gekund. Maar nogmaals, ik heb die behoefte zelf niet zo gehad. Dus ik denk dat dat iets is wat vroeger nooit zo belicht werd. En dat zien we natuurlijk uit heel veel van dit soort initiatieven uit het verleden. Hoe zwaar mensen het achteraf mee hebben gehad. Nu was het in Libanon natuurlijk niet zo extreem als bijvoorbeeld in Vietnam. Maar ik denk dat alle voorbeelden vanuit Vietnam en dat soort zaken wel bekend zijn. En dus ook de noodzaak van nazorg.
En Arthur Jacobs had het ook niet nodig, maar vindt de nazorg voor ex-soldaten wel heel noodzakelijk.
Volgens mij is er nog wel wat correspondentie geweest met betrekking tot nazorg. Dus dat als wij voor een aantal gebeurtenissen wilden praten, konden we contact opnemen. Er was nog een medische nazorg, geloof ik. Maar dat was het ook. Er is niet heel veel correspondentie vanaf Defensie geweest. En we hebben een hele hechte groep dienstplichtige sergeanten gehad. En wij zagen elkaar vrij regelmatig. Dus als we ergens mee zaten, dan konden we dat onderling kwijt. En ik ben blij dat die hechte vriendengroep, als dienstplichtige sergeanten die daar in hetzelfde gebied zaten, dat die bij elkaar is gebleven en dat we goed met elkaar om konden gaan. Ik denk dat Libanon een hele goede leerschool is geweest voor ze. En op dit moment Defensie wel heeft begrepen dat ze de nazorg een serieuze aandacht moeten geven.
Het waren natuurlijk gewoon hele jonge mannen die uitgezonden werden naar dit soort oorlogsgebieden. Henk Haasjes vertelt hoe het allemaal voor hem begon.
Toen ik op moest komen van de militaire dienst voor de keuring. In feite kon ik eigenlijk dezelfde dag al naar huis gaan. Want ik was doof. Ik ben doof aan mijn linkeroor. Dat was door een ongeluk dat ik gehad heb op mijn 17e. Heb ik mijn hoofd een keer gestoten, schedelbreuk gehad. En ik ben 3 dagen in coma gelegen. En toen was ik doof naar die tijd aan mijn linkeroor. Toen moesten we opkomen voor de keuring. Want dat was toen, iedereen was aan dienstplicht. En ik was de oudste van de jongens in huis. We gingen naar Deventer. En ik zie nog dat je dokter vragen, want iedereen die denkt dat hij afgekeurd wordt, gaat in de hoek staan daar. En ik ben er niet gaan staan. Ik wou in het leger. Ik wou gewoon de deur uit, ik wou avonturen, ik wou wat anders. En ik was nog maar 18 jaar toen. En ik ga door de keuring en ik weet nog dat ik de de dokter die naar de oren keek, deed een geluidstest en ik, nou ja, ik deed mijn hand open en dicht en dat was maar een half minuut de hele test. En ik dacht dat mijn oren goed waren en het volgende. Ja. Maar ik was de doof in het paddel. Die dag hebben ze ook gevraagd, ben je naar Duitsland, ben je naar Sinaï in de Libanon? Ja, ik zeg alle drie wel. In ieder geval, ik kom in de opleiding. En dat was in Assen. En dat was een stevige opleiding. Ik bedoel, elke week werden er jongens uitgestuurd en weggestuurd. En ik bedoel, die niet fit genoeg waren of die niet goed genoeg waren. Maar ik ben er langzaam doorgekomen. En tot op een gegeven moment hadden we al een peloton van 30. En dat werd een hele hechte groep in de training. Want we hadden 8 of 9 maanden training gedaan. Nou, toen kwam Libanon terecht. En ik kwam toen met de helft van mijn groep van de peloton, 5 man, op een van de bovenposten terecht. Dat was een niemandsland, op de grens tussen Israël en Libanon. En dat moesten we alleen maar waarnemen. En daar hielden we de wacht de hele nacht in groepen. Zeg maar 2 op 8, 2 slapen en 1 was staan bij. En dat ging gewoon 24 uur per dag. 5,5 maanden hebben we dat gedaan. Ja, heel intensief. Ik kon echt niet van de post af. We gingen een paar keer op een zogenaamde sociale patrouille. En maar voor de rest, we zaten eigenlijk gewoon vastgepind op die berg daar. En nou ja, er kwam vliegtuigen om. Er was een grote aanslag op de mariniers in Beirut. Dat was toen we er net 2 maanden zaten. Toen werden er bijna 300 mariniers in 1 klap vermoord door een vrachtwagen in Beirut. Toen hebben de Amerikanen zich teruggetrokken naar Libanon. Nou ja, daar werd de situatie ook weer anders van. Want die zaten daar eigenlijk om ons te evacueren als het fout ging.
Mm-hmm.
Ja, het was. En een van onze jongens is omgekomen door eigen vuur. Door een andere jongen van het peloton die per ongeluk doorgeschoten. Nou, dat was natuurlijk een enorme schok.
Ook Michael Zweekhorst zag het hele avontuur als een jongensboek.
Toen we binnenkwamen vliegen in Beirut, was de landingsbaan zo goed als tekort door alle kraters die er nog waren van de bombardementen van de Israëli's die destijds waren ingetrokken in Beirut. Waardoor een niet al te makkelijke landing maakte. Dus het was allemaal vrij abrupt en hard remmen. Maar daarna rijd je door Beirut en zie je al die gebouwen die allemaal gebombardeerd en aangetast zijn, maar nog erger de dode dieren die daar nog liggen te rotten, de kinderen die lopen te bedelen voor eten en zo. Dus we hadden allemaal wat we noemen een lupa bij ons, een lunchpakketje, die je dan mee kreeg voor de reis naar het zuiden. Nou, die hebben we dus allemaal massaal uitgedeeld aan die kinderen tijdens dat we door Beirut door de straten reden. Als 19-jarige voel je natuurlijk al heel wat, terwijl ja, nu als ouder iemand denk je, dat is gewoon nog een kind. En dat waren we eigenlijk ook wel. En dan die verantwoordelijkheid hebben over zo'n patrouille die onder vuur komt te liggen. Het materiaal waar je mee omgaat, waar dus achteraf ook dingen mee fout kunnen gaan op een vreselijke manier. Ja, dat is toch wel een grote verantwoordelijkheid voor een 19-jarige. Ik was nog hartstikke jong. Ik was van de lichting 82-1, dus januari 82. Ik ben toen in november 82 naartoe gegaan en eind maart 83 teruggekomen. En ik was toen nog geen 20, dus het was echt iets. Nou ja, met de dienstplicht die we toen nog hadden, iets wat je deed na je middelbare school. En ik had toen wel zoiets, als ik toch mijn dienstplicht moet doen, dan maak ik er liever een mooi avontuur van. Wat enige waarde heeft dan gewoon maar de 16 maanden uit te zitten. Ik vond dat op zich toch een mooie tijd. Het is voor mij wel een belangrijk moment geweest eigenlijk. Ik vond het mooi om naartoe te leven, want ik ben toch heel competitief en dit stelde toch wel hele specifieke eisen. Want mij was gegaan van verplicht en naartoe gaan naar vrijwillig. En het werd dus eigenlijk een soort qualifying test om daar naartoe te mogen. Dus zeg maar de training en alles die daarmee samenhing, die was toch wel relatief zwaar. En dat vond ik wel leuk. Ik bedoel, ik hou van sport en ik hou ervan om uitgedaagd te worden. En ik hou ervan om dan ook zeg maar bij het lijstje terecht te komen. Maar het moment zelf daar, dat was toch ook voor het eerst dat ik echt naar een hele nieuwe wereld ging met een hele andere setting. En dat ja, is toch een soort eye-opener hoe mensen daar wonen, leven, dagelijks worden uitgedaagd. Is het niet door de oorlog, dan is het wel door hevige regenval die de helft van hun huis wegslaat. En dat elke keer weer met een glimlach moet proberen op te bouwen. Dus dat was wel een eye-opener. Ik zat in Jatta, dus dat was helemaal zuidelijk. Niet al te ver van de Israëlische grens af, bij de Charlie Company. Ik was hoofdverbinder van de compagnie, dus ik hield me bezig met de communicatie en de middelen dat die in stand bleven of weer hersteld werden. Tussen de pelotons en de compagnie en van de compagnie naar het bataljon. En dat staat onderling tijdens patrouilles, et cetera. Maar daarnaast draaide ik ook gewoon mee als, ik was sergeant, dus je moest patrouilledienst doen waarbij je hoofdpatrouille was om nachtelijk
erop uit te trekken en het gebied in de gaten te houden. En mensen te controleren of ze zich aan de curfew hielden en of er geen gekke dingen in het gebied gebeurden.
En ook Arthur Jacobs was nog een broekje.
In je selectie of in je dienstplichtkeuring had je aan kunnen geven of je vrijwillig uitgezonden wilde worden. Ik had eerlijk gezegd niet eens heel veel over nagedacht van wat de werkelijkheid zou zijn. Maar ik moet zeggen, we zijn als laatste missie zijn wij daar geweest. En het begon leuk en aardig met redelijk vreedzame operatie, maar de werkelijkheid werd steeds grilliger. En dat is uiteindelijk ook de doorslaggevendheid geweest voor Defensie om geen missie na ons meer uit te sturen.
En wat vinden de heren van het verschil tussen Anzac Day hier en hoe dat in Nederland gaat, Henk Haasjes?
Er is Veteranendag ingesteld, de laatste 15 jaar. Ja, maar dat is ook weer zo'n happening. Dat is de derde zaterdag in juni. Is het alweer Veteranendag. Er is niet echt een dag en een tijd voor. Het is een dag, lijkt moederdag, vaderdag. Het schijnt nu wel allemaal een beetje, er komen steeds meer veteranen opdagen. Wat natuurlijk wel goed is. Wel, dat we elkaar eens zien, maar ik bedoel, is het een echte healing? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze daar een stukje verder mee moeten gaan. Dus als ze die Libanon-gang eens nog eens een keer bij elkaar halen voor een paar dagen, erg laten kamperen, goed verzorgen. Wel, en ze hebben een hele goede artiesten neergooien wel. En dat ze met elkaar drie dagen gewoon op kunnen trekken, ergens op een groot gebied. Ik denk dat dat een goed begin kan zijn om die mensen gewoon eens een beetje bij elkaar te brengen.
En Michael?
Ik denk dat Australië sowieso wat meer keen is op dit soort tradities. In zijn algemeenheid en we in Nederland toch wat luchtiger zijn. Maar ik zou het vergelijken met bijvoorbeeld onze 5 mei-viering. Die toch wel vrij fundamenteel is en zichtbaar. En ook zichtbaar onder de jongeren, wat je natuurlijk ook hebt met die Anzac Day. Anzac Day is natuurlijk een verzameling van initiatieven die heeft plaatsgevonden ook. En tenminste, daar is het op z'n minst naartoe uitgegroeid. En ik denk dat dat een beetje dezelfde waarde heeft als 5 mei voor ons.
En Arthur Jacobs.
Het enige waar je het mee zou kunnen vergelijken is de dode herdenking, wat we op 4 mei doen. Maar dat is een heel schamel vergelijk. Defensie telt hier in Australië veel meer. Het krijgt veel meer aandacht. De erkenning en de waardering, dat speelt hier veel meer een veel grotere rol.